De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28e hoofdstuk. We willen vanmorgen het paasevangelie lezen vanuit Matteüs 28, daarvan de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. En daar komt Gods woord aldus tot ons. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulk komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Mocht het zijn met de hulp van de Heere, willen we in de verkondiging van het woord stilstaan bij Matteüs 28, de versen 5 en 6. Waar we lezen in vers 5. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Daar zien we de opgestane Christus verkondigd aan de vrouwen die hem zochten. De opgestane Christus verkondigd aan de vrouwen die hem zochten. Ten eerste, hij wordt gezocht in het graf. Maar ten tweede, hij is niet meer in het graf. En ten derde, de zoekers worden vertroost in het graf. De Heere gezocht in het graf, maar hij is niet meer in het graf. En de zoekers worden vertroost in het graf. De opgestane Christus verkondigt aan de vrouwen die hem zochten. Hij wordt gezocht in het graf, maar hij is niet meer in het graf. En dan ten derde, de zoekers vertroost in het graf. Hij wordt gezocht in het graf, ja, door de vrouwen. We hebben het gelezen in vers 1, Maria Magdalena en de andere Maria. Ze hebben bij het kruis gestaan, ze hebben van verre gezien hoe hun zaligmaker werd gekruisigd. En we lezen in vers 61 van hoofdstuk 27 dat zij ook hebben gezeten tegenover het graf toen de Heer Jezus werd begraven door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dat hebben ze gezien. En nu, als het begint te lichten, als de Sabbat voorbij is, kunnen ze niet meer wachten. Bij de eerste ochtendschemeringen gaan ze al naar buiten. Naar het graf waar de Heere ligt. Tenminste, dat veronderstellen ze. Daar gaan ze van uit. Ze gaan. En wat gaan ze bij het graf doen? Wat vind je nou bij het graf? Misschien dat u dat wel eens gehoord hebt van iemand uit uw familie. Als u ook naar het graf ging van een dierbare die u naar het graf hebt moeten brengen. Wat vind je nou bij het graf? Waarom ga je daar toch steeds heen? Vanuit de andere evangeliën weten we dat de vrouwen kwamen om de Heere te zalven. Maar bij Matthäus lezen we slechts, zij kwamen om het graf te bezien. Ze kwamen om naar het graf te kijken. Net een ander accent. En laten wij daarom maar nooit te snel zeggen van, joh, wat vind je nou bij het graf van je geliefde? Nee, wat kan dat ook een plaats zijn waar het verdriet een plek mag krijgen? Waar de liefde tegenover uw dierbare nog zo gevoeld mag worden? En wat kan ook een begraafplaats, een plaats zijn waar een prediking van uitgaat? De majesteit van de dood, die komt daar toch naar ons toe. Daar kan dus een bijzondere zegen ook in gelegen liggen, in het bezoeken van de graven van onze geliefden. Een bijzondere zegen, die hebben ook de vrouwen ervaren toen zij daar naar het graf van de Heere Jezus kwamen. Een zegen die uniek is, want zij mochten getuigen worden van de opstanding uit de dood van de Heere Jezus. Zij werden de eerste getuigen. Nota bene, deze vrouwen, zij worden de eerste getuigen. Niet de discipelen, maar deze vrouwen die gingen om naar het graf te kijken. Zij ontmoeten als eerste de Heere Jezus Christus. En dat is toch bijzonder, laten we daar toch ook de vinger bij leggen. Dat de Heere in zijn wijsheid ervoor koos om vrouwen de eerste getuigen te laten zijn van de opstanding. En dan moeten wij ook begrijpen wat de positie van vrouwen was in die tijd. In de rechtbank konden toen ook al getuigen nodig zijn om iets te bewijzen. Maar vrouwen, die mochten niet getuigen. Het getuigenis van een vrouw, dat werd niet als betrouwbaar geacht. Daar werd geen waarde aan gehecht door de rechter. En nou maakt de Heere vrouwen die in de toenmalige maatschappij niet konden getuigen, die maakt de Heere nou tot getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. En dat laat ons ook zien, gemeente, dat de Bijbel waar is. Als Matthäus een leugend verhaal had willen verspreiden, dan had hij niet gekozen voor vrouwen als de eerste getuigen. Nee, want dit is cruciaal voor het evangelie. De opstanding, daar valt of staat alles mee. Maar uitgerekend hier lezen we in alle vierde evangelieën dat vrouwen de eerste getuigen zijn. En daarmee wordt heel duidelijk dat Matthäus er niet op uit is om een leugenverhaal te verkondigen. Nee, Matthäus weet, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Jezus Christus wel gedood is geweest, wel in het graf heeft gelegen, maar hij is waarlijk opgestaan. En dan zijn de vrouwen bij het graf en dan geschiet er een grote aardbeving. De grond begint te trillen. Net als bij de kruisiging, bij de dood van de Heer Jezus, opnieuw een aardbeving. En de wachters die bij het graf staan, ja, ze worden verschrikt. Ze worden als doden, staat er in vers 4. Ze staan aan de grond genageld. Doodsangst hebben ze uitgestaan. Want die engel, die daalt daar neer met die aardbeving. En zijn gedaante was als een bliksem. En zijn kleding was als sneeuw. Die engel, daarin werd zichtbaar, iets zichtbaar van de majesteit van God. En voor die majesteit van God moeten die soldaten vluchten. Vrezen, doodsangst uitstaan, want die God kennen ze niet. Dat is een vreemde God. Maar voor de vrouw is het zo anders. Want wat zegt de engel als hij de steen heeft weggerold? En als hij op die steen gaat zitten, wat zegt hij dan tegen de vrouwen? We lezen het in onze tekst. Vreest gij lieden niet. Jullie hebben niet te vrezen. Ze hebben wel gevreesd. Ook op hen heeft die verschijning van die engel ongetwijfeld diepe indruk gemaakt. We lezen het ook in vers 8. Zelfs na de boodschap van de engel, zelfs nadat ze in het graf zijn geweest, dan lezen we dat ze weggingen met vrezen en grote blijdschap. Dus ook zij waren vervuld van een diep ontzag van hoe de Heere zich openbaarde in zijn majesteit. Maar achter die vrees van de vrouwen komt dat troostwoord van de engel. Vreest niet. En gemeente, daar zien wij toch, het is opvallend, in de eerste 10 versen van Matteüs 28 kom je wel 4 keer het woordje vrees tegen. 2 keer bij de engelen, of 1 keer bij de engelen en 3 keer bij de vrouwen. Dat heeft ons iets te zeggen. Als de Heere gaat vertroosten, zijn kinderen, hier de vrouwen gaat vertroosten, dan gaat daar toch altijd vrees aan vooraf. Als de Heere die blijde boodschap van de opstanding gaat meedelen aan de vrouwen, ze gaat verheugen en vertroosten, dan doet hij dat aan een volk wat vreest. Calvijn wijst daar ook op in zijn verklaring. Dat is toch de orde die de Heere altijd heeft als hij werkt. Hij maakt altijd plaats voor zijn troost. Want waarom zou je anders troost nodig hebben? Als je niet vreest, als je niet bedroefd bent. Nou, daar kunnen wij ons ook aan beproeven, gemeente. Als u meent iets van de vreugde van het evangelie te hebben ervaren in uw leven, mag ik u het eens vragen? Wat ging daaraan vooraf? De Heere laat daar gewoonlijk vrees aan vooraf gaan. Opdat die troost en die vreugde ook werkelijk ontvangen wordt. En opdat er verwondering zal zijn over wat de Heere doet. Die vrouwen, zij vrezen, maar hun vrees wordt worden door de engel ze vermaand om niet te vrezen. Er is geen reden meer tot vrees. Waarom niet? Nou, ik weet, zegt de engel, gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Daar waren ze voor gekomen naar het graf, om de Heere Jezus te zoeken, om zijn graf te bezien. Maar toch ligt daar iets diepers in die woorden, gij lieden zoekt Jezus. Dat was nou in één zin het hele leven van deze vrouwen. Zoeken van Jezus. En gemeente, dat is een vrucht van genade. Want de Bijbel is er op talloze plekken heel eerlijk over. Van nature is er niemand die naar de Heere zoekt. Niemand die naar hem vraagt. Dat kunt u op zoveel plaatsen lezen. Maar hier lezen we dat de engel getuigt. Gij zoekt Jezus. En dat als een zondaar Christus gaat zoeken. Als een zondaar gaat vragen naar de Heere Jezus. Ja, dan is dat alleen maar omdat de Heere Jezus door zijn geest zelf eerst naar die zondaar gezocht heeft. Die zondaar levend gemaakt heeft. Die zondaar heerlijkheid liet zien in die naam Jezus. Want wat houdt het eigenlijk in als je Jezus zoekt? Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus is zaligmaker. En de Heere die zorgt er dan voor dat je daadwerkelijk een zaligmaker nodig krijgt. Dat je verlossing nodig krijgt. En nu hebben wij allemaal wel verlossing nodig. Niemand die hier zit zal dat ontkennen. We hebben een zaligmaker nodig. Maar heb je hem nou echt nodig gekregen? Is het nou de nood van je leven geworden dat je die zaligmaker mist? Dat je jezelf niet kunt verlossen, maar dat je door een ander verlost moet worden. Dat daar die vrees komt. Dan, ja dan alleen gaat u heerlijkheid zien in die ene naam, de naam van Jezus. Waardoor wij zalig moeten worden. Dan komt daar toch dat toevlucht nemen tot hem. Heere Jezus, tot wie moet ik toch anders gaan dan tot u? Dat drijft uit tot hem. En dan komt er ook liefde in de ziel. Dan stort de Heilige Geest liefde uit. Tot de Heere Jezus Christus. Dat hadden de vrouwen ook. We lezen het in hoofdstuk 27, vers 55. Als ze daar bij het kruis staan, deze vrouwen. Als ook bij hen een zwaar door hun ziel gaat. Hun Heere Jezus, hun lieve zaligmaker, gekruisigd. Dan staat daar ook bij dat deze vrouwen die hier bij het graf staan, die zijn de Heer Jezus gevolgd. In zijn rondwandeling in Galilea volgden deze vrouwen de Heer Jezus. En zij hebben hem gediend van hun goederen. Kijk, daar blijkt het nou uit. De liefde tot de Heer Jezus. Heel hun leven stond in het teken van hem. Het zoeken van hem tot in hun portemonnee toe. Ze dienden hem. En tegelijkertijd, al is het een zeer loffelijk getuigenis wat de engel geeft, gij zoekt Jezus. Tegelijkertijd is het altijd zo gebrekkig. Ook bij deze vrouwen. Ze hebben de Heer Jezus lief gehad. Maar wat zien wij toch ook, dat de liefde kan dwalen. Dat zien wij hier in het opstandingsevangelie. Ze zochten een dode Jezus. Wat was het geloof van deze vrouwen? Zwak. Wat was het geloofsoog vertroebeld? Ze begrepen het allemaal niet. Al hun hoop was op hem. Maar hun hoop was vergaan. En zo zien we, gemeente. Hoewel al Gods kinderen de Heer Jezus leren zoeken. Het is hier op aarde altijd gebrekkig. Ja, zo vaak moet u, ja, hopelijk moet u dat ook bekennen vanmorgen. Dat je nog zo vaak een zoeker van jezelf bent. Terwijl alles zou moeten gaan om die gezegende Heere Jezus. Zelfs Gods kinderen nog zo vaak. Als de Heere niet bewaart, zoekers van zichzelf. Ja, en dan komt er weer vrees, hè. Vrees. Als je ziet wie de Heere is in zijn heiligheid. Maar dan toch steeds weer gaat de Heere vertroosten. Vrees niet. Want gij zoekt Jezus die gekruisigd was. De Heer Jezus is gekruisigd. De engel die wijst daar nog op. Gij zoekt Jezus die gekruisigd was. En aan dat kruis heeft de Heer Jezus nou al die zonden van deze vrouwen. Ook die zonde van hun zwakke geloof. De zonde van die er altijd blijven. Ook na ontvangen genade. Die zijn allemaal meegenomen aan het kruis. De vloek van die zonde die op de vrouwen rustte. Naar Gods recht. Ja, Ja, die is door de Heer Jezus aan het kruis op zich genomen. O gemeente, als u nou daarin mag delen, in dat kruis van de Heer Jezus. Als u nou niet meer anders kunt dan roemen in zijn kruis. En dat zijn bloed voor u zo dierbaar is geworden, zo kostbaar. Ja, dan is er toch geen reden om te vrezen. Want dan zijn al die zonden bedekt. Brengt ons bij de vraag aan het eind van onze eerste gedachte. Als de engel zegt, ik weet, gij zoekt Jezus. Gemeente, mag ik het nou vragen? Vraag het ook aan mezelf. Wie zoeken wij? Wie zoekt u? Wie zoek ik? De engelen, die weten het. Want er is blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Wat zou die engel nou tegen u gezegd hebben? Tegen mij gezegd hebben? Zou die dat ook kunnen zeggen? Gij zoekt Jezus? Ja, en nog hoger dan de engelen. Hoe kijkt de Heere naar ons leven? Jonge mensen. Catechizanten. Wie zoeken jullie? Wees nou eens eerlijk vanmorgen. Kijk nou eens eerlijk naar binnen. Wie zoek jij? Wie dien jij? Er zijn maar twee mogelijkheden, hè? Of je zoekt de Heer Jezus. Of je zoekt nog jezelf. Je plezier. Je genot. Maar jonge mensen, weet dat alles van hier beneden, alles buiten de Heer Jezus, hoe mooi en hoe heerlijk het ook lijkt, het eindigt in het graf. Maar alleen als je de Heer Jezus zoekt, dan heb je iets. Dan heb je een zaligmaker die door de dood heen is gegaan. Ja, die een eeuwige vreugde heeft bereid. De vreugde van deze wereld, die gaat voorbij. Die eindigt altijd in het graf. Dan is het echt over. Over en uit. Maar wie de Heere zoekt, die blijft. En die heeft een eeuwige toekomst. Een eeuwig leven in de opgestane zaligmaker. Gemeente, wie zoeken we? Als we de Heere nog niet zoeken, ja, dan zegt de engel wat heel anders. Dan zou de engel heel wat anders tegen ons moeten zeggen. Vrees niet, want gij zoekt Jezus. Dat mocht voor die vrouwen, voor de zoekers van Christus gelden. En nog steeds, die hoeven niet te vrezen. Hoewel ze heel vaak wel vrezen. Maar als u de Heere niet zoekt, hebt u alle reden om te vrezen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. O, dat is niet te zeggen, gemeente, als wij de Heer Jezus niet zullen zoeken. Op die zaligmaker geen acht geven. We zullen eenmaal moeten vrezen. Met een doodsangst, nog veel sterker dan die soldaten. Vallen in de handen van de Heere. O, zoek dan de Heere. Nu hij nog te vinden is. Roep hem toch aan, terwijl hij nog nabij is. We gaan naar onze tweede gedachte. Eerst zagen we dat de vrouwen de Heer Jezus zochten in het graf. Maar nu willen we zien dat hij niet meer in het graf is. Hij is daar niet meer. Hij was er wel. De Heer Jezus was in het graf. De engel zegt, hij is hier niet. Maar hij is er wel geweest. Dat hebben die vrouwen ook gezien. Ze hebben het gezien hoe Jozef van Arimathea de Heer Jezus in het graf legde. Dat nieuwe graf. Ze hebben gezien hoe die steen ervoor gerold werd. Hij is echt in het graf. Maar hij is er niet meer. En al was het dan dat de Heer Jezus in een nieuw graf gelegd werd. Graf van Jozef van Arimathea. Was nog nooit gebruikt. En ongetwijfeld was het ook een mooi graf, hè? Zoals wij, als we op de begraafplaats lopen, zie je toch verschillende graven. Ja, het is eigenlijk niet goed om over een mooi graf te spreken. Maar je ziet wel verschil in de graven. Sommige hebben veel meer pracht en praal, veel duurdere stenen, veel meer versiering. Dan kun je zien, dat was een belangrijk iemand. Of een rijk iemand. Maar het blijft een graf. En zo is ook dat graf van de Heer Jezus ongetwijfeld een graf geweest. Ja, zoals toen ook gebruikelijk was. Wat van binnen ook wel versierd was. Muurschilderingen. Al die dingen die waren in die graven. Maar toch, het blijft een graf. De Heer Jezus is in een graf geweest, gemeente. Dat weet u allemaal zo goed, dat weet ik ook goed. Maar laten we dat toch nog eens op deze opstandingsmorgen proberen te beseffen wat dat inhoudt. Dat de Heer Jezus echt in een graf is geweest. Wat is het een huiveringwekkende plaats. Het graf. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat zien we nergens meer dan in het graf. Daar in het graf, daar lijkt het alsof de dood heerst. De koning der verschrikking regeert daar, zo lijkt het. En in het stille graf, zo zingt Psalm 115, daar zingt niemand zeer een lof. Het graf is ook een plaats van schande. Want dat er een graf moest zijn voor de Heer Jezus, de tweede Adam, dat is omdat de eerste Adam de dood liever heeft gehad dan het leven. Hij heeft zich in de dood gestort. En daarom dat graf van de Heer Jezus, ook al is het een nieuw graf, een versierd graf misschien wel, dat is een plek van smaad, een plek van vernedering. En daar wilde de Heere liggen. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, zegt vers 6. De koning van alle koningen. Ach, gemeente. Het is dan wel geen Goede Vrijdag, maar het hoort wel bij elkaar. Wat heeft de Heere Jezus zich vernederd tot in het graf? En dat heeft hij ook gedaan. Waarom moest hij eigenlijk begraven worden? Waarom was het niet genoeg dat hij stierf aan het kruis? Waarom hoorde zijn begrafenis ook nog bij zijn vernedering? Nou, opdat de kerk het zeker zou weten. Dat er geen enkele twijfel over zou bestaan. Dat hij echt gestorven is. De vrouwen, ze hebben dat graf gezien. Daar ligt hij. Daar wordt hij ingelegd. Door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dus dat is tot vertroosting van zijn kerk geweest. Dat hij in dat graf gelegd werd. Maar hij is hier niet meer, want hij is opgestaan, zo zegt de engel. Gemeente, eigenlijk moeten we dat woordje opgestaan van vers 6 net iets anders vertalen. Opgestaan, dan lijkt het net alsof de Heer Jezus het in zijn eigen kracht gedaan heeft. En dat is ook waar. Dat kunnen we op andere plekken van de Bijbel lezen. De Heer Jezus is in eigen kracht opgestaan uit het graf. Hij had de dood overwonnen. Hij is zelf opgestaan. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat hij door zijn vader is opgewekt. Je zou het kunnen gelijken met een euromunt. Een euromunt heeft twee kanten. Een voorkant en een achterkant. Nou, zo is ook de opstanding van de Heer Jezus. Daar zitten twee kanten aan, net als die euromunt. Aan de ene kant heeft hij zelf in eigen kracht de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Actief is hij daarbij betrokken geweest. Maar net zo goed is het waar, lezen we ook in de Bijbel op heel veel plekken, dat hij is opgewekt door zijn vader. En als u het Grieks zou kunnen lezen, dan zou u zien dat hier in vers 6, daar staat het woordje opgewekt. Dus dat bepaalt ons nog veel meer bij het werk van God de Vader. God de Vader heeft zijn zoon uit de dood opgewekt. Het was ook God de Vader die zijn zoon aan het kruis liet sterven. Daar was de Vader ook bij betrokken. God de Vader heeft zijn Zoon als borg gegeven. Christus had de opdracht van de Vader om aan de gerechtigheid genoeg te doen. Want er kan geen vergeving zijn, gemeente, tenzij dat aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg wordt gedaan. Er moest iemand zijn die in de plaats van zondaren tot de laatste penning toe zou betalen aan het eisende recht van de Vader. En toen heeft de Vader in onpeilbaar diepe barmhartigheid zijn Zoon gegeven. Maar nu, op de paasmorgen, gaat de Vader zijn Zoon opwekken. En daarmee zegt de Vader: het is genoeg. Net als wat de Heer Jezus zei aan het kruis: het is volbracht. Zo zegt ook de Vader dat. Al is het niet met woorden, maar met een daad. Met het opwekken van zijn Zoon. Het is volbracht. Alles is voldaan. Er is volkomen betaald. Er kan vergeving worden geschonken. Er kan weer vrede zijn tussen God en mens. En dan lezen we zo wonderlijk in de Bijbel, Jesaja 53. Dat de Heere het behaagde om zijn Zoon te verbrijzelen. Het heeft de Heere behaagd om zijn lieve Zoon te verbrijzelen. Hoe kon dat nou een vreugde zijn voor de Vader? Nou, omdat het allereerst was vanwege zijn eer. Zijn geschonden recht, dat werd verheerlijkt op Golgotha. Maar als het al een vreugde was voor de Vader om zijn Zoon te verbrijzelen, hoeveel te meer vreugde moet het voor de Vader geweest zijn om zijn Zoon uit het graf op te wekken. Om hem te verheerlijken. Het is toch de Zoon, gemeente. Dat zien wij op de paasmorgen. Als de Vader hem opwekt uit het graf, dan zegt de Vader het ook vanmorgen tegen ons: dit is mijn geliefde Zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Gemeente, dat we dan nooit de zaligheid zouden zoeken buiten Christus. Guido de Brer zegt het zo mooi in artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo hebben wij niet van noden om een ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen. En wat is een mens daar creatief in? Om andere wegen uit te denken, andere middelen uit te denken om met God in het reine te komen. En al die wegen die wij bedenken, dat zijn altijd wegen buiten Christus om. Dat zijn altijd wegen en middelen vanuit de mens, van beneden naar boven. Maar zie dan toch op wat God de Vader doet. Hij heeft alleen een behagen in zijn Zoon. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Gemeente, wat laat de Vader dan ook zijn almacht zien als hij zijn Zoon uit dat graf opwekt? Het is altijd zo aangrijpend. Als we aan het graf staan, dan voelen we zo onze onmacht. Als het lichaam van onze geliefde, als we het begraven, als het in de aarde daalt, ja, dan kun je zo je onmacht voelen. Je kunt geen afscheid nemen. Wat zou je graag je geliefde bij je willen houden? Oh, als we toch zouden kunnen, dan zouden we onze geliefden uit de dood opwekken. Maar het kan niet. Dat is het onmogelijkste wat er is. Maar wat wij niet kunnen, dat kan de Heere wel. Hij laat dat zien op de paasmorgen. Hij wekt zijn Zoon op uit het graf. Wat heeft de Heere dan een kracht, gemeente? Een oneindige kracht. En die kracht die de Heere met Pasen gebruikte om zijn Zoon op te wekken, die gebruikt hij nog. Die opstandingskracht, die gebruikt de Heere ook nog vandaag. Hoe dan? Vraagt iemand. Diezelfde kracht gebruikt de Heere die nog? Jazeker. Wanneer dan? Nou, als de Heere een zondaar gaat bekeren, Als de Heere een zondaar uit zijn doodstaat gaat opwekken. Wat is dat een krachtig werk. We lezen in onze geschiedenis van vanmorgen over de engelen. Die kunnen met gemak die steen wegrollen. Wat hebben de engelen veel kracht. Eén engel kon 185.000 Assyriërs doden. Niet voor te stellen hoe sterk een engel is. Maar alle engelen bij elkaar zijn niet sterk genoeg om één dode zondaar tot leven te wekken. Dat kan alleen de Heere doen. En daarom wordt de bekering in de Bijbel zo vaak vergeleken bij een levendmaking. Daar is zoveel kracht voor nodig. Net zoveel kracht om een dode uit het graf op te wekken. Gemeente, hoe denkt u dan nog over uw eigen mogelijkheden, uw eigen krachten om u te bekeren? De Bijbel die laat het zo duidelijk zien. We zijn dood in zonde en misdaden. Net zo min als een dode zich uit het graf kan laten herrijzen. Dat is toch onbestaanbaar. Nou, net zo min kan een geestelijk dode, en dat zijn wij allen van nature. We kunnen ons niet tot het geestelijke leven brengen. Kunnen we niet. Maar nou is er een God die doden levend maakt. Lezen we in Romeinen 4. De Heere is die God die doden levend maakt. Die roept de dingen die er niet zijn alsof ze er waren. O gemeente, dan met onze onmacht en met onze onwil. Dat is nog het ergste. We willen niet. Hè? Een dode heeft ook geen wil. We zijn ook onwillig om tot het geestelijke leven te komen. Maar om nou tot de Heere te vluchten. Heere, ik ben onmachtig om me uit mijn doodstaat op te wekken. En het is het ergste dat ik het ook niet wil. Hoe dwaas en hoe dood moet ik dan zijn dat ik niet zalig wil worden door Christus. Heere, maak u mij dan levend. Maak mij levend, Heere, naar uw woord. De Heer heeft het gezegd. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Ik leef en gij zult leven. En dan is het wel heel opmerkelijk dat we dat gebed om levendmaking nergens vaker lezen dan in Psalm 119. Psalm 119, de langste psalm. Wat getuigt die psalm van een nauw leven met de Heer? Wat mag die dichter dicht bij de Heere leven? En de wet van de Heere betrachten? Maar telt u het maar na. Ik heb het niet precies nageteld. Maar het valt me iedere keer op als ik die psalm lees. Hoe vaak moet de dichter het niet bidden? Die levend gemaakte dichter. Heere, gun leven aan mijn ziel. Heere, maak mij levend. Ja, hoe meer de Heere geeft van het geestelijke leven, hoe vaker u dat gaat bidden. Want hoe meer kom je ook de dood in jezelf tegen. En hoe langer hoe meer afhankelijk van die oneindige kracht van de Heere. Heere, maak mij levend naar uw woord. Nog een aspect aan het eind van onze tweede gedachte waar we de vinger bij moeten leggen. Hij is hier niet meer, hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. De Heer Jezus had het al gezegd, hè? Hij had aan de ene kant gezegd dat hij ging sterven, dat hij zou moeten gaan lijden, dat hij bespot en gekruisigd zou worden. Heeft de Heer Jezus allemaal gezegd toen hij vanuit Galilea vertrok, die reis ging maken naar Judea, naar Jeruzalem. Onderweg heeft de Heer Jezus op 3 momenten tegen zijn discipelen verteld wat er ging gebeuren. De lijdensaankondigingen, die heeft de Heer Jezus gedaan tijdens die reis van Galilea in het noorden naar Judea. En daar waren de discipelen zo van onder de indruk, zo van slag van geweest. Zo van slag dat ze die belofte niet meer goed hebben beluisterd. Want hoe eindigden die lijdensaankondigingen steeds? En ten derde dagen zal hij opstaan, de Zoon des Mensen. Dat stond er ook iedere keer bij. En de discipelen konden daar niets meer van zien. Ze konden dat niet meer bekijken. Zo vertroebeld, Zo verward in hun ziel. Ook de vrouwen, net zo goed. Maar toch, gemeente, de Heere is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. En dan is zijn kerk die belofte vergeten. Terwijl die fariseeën en die schriftgeleerden, we hebben het niet gelezen, maar die willen een wacht bij het graf. Want de Heere Jezus, die had gezegd dat hij op de derde dag zal opstaan. Vers 63 van hoofdstuk 27. Die fariseeën, de vijanden, wisten het nog, maar de kerk niet meer. Maar de Heere, die wist het allermeest. En hij gaat zijn belofte vervullen. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Ziet u, gemeente, wat de Heere belooft. Dat zal hij doen. Zo gaat het altijd. Al gaat het door het kruis en door het graf heen. Maar al wat de Heere gesproken heeft, dat zal bestaan. De opstanding van Christus. Die ligt achter het graf, die ligt achter de dood, die ligt achter zijn nederdaling ter helle. Wat gebeurde tijdens de drieuurige duisternis? Maar door die diepe weg gaat hij ook deze belofte vervullen. En misschien hebt u wel eens met kracht een belofte op uw ziel gekregen. Een heerlijke belofte van de Heere. Maar als u nu kijkt in uw leven, wat komt er nou van de vervulling terecht? Het lijkt alleen maar de verkeerde kant op te gaan. Het lijkt alleen maar onmogelijker te worden. Het gaat op de dood aan. Ja, maar dat is toch de weg waarin de Heere zijn belofte gaat vervullen. Dat zien wij ook hier. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Die het beloofd heeft, is getrouw. Al moeten wij er altijd weer tussenuit vallen. Al moet het van onze kant altijd weer onmogelijk worden. Maar die het beloofd heeft, is getrouw. Hij laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Wij gaan naar onze derde gedachte. De zoekers vertroost in het graf. Want dat gaat toch gebeuren. De Heere Jezus, de Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hebben die engel gestuurd uit de hemel. Dus alles wat de engel zegt, laten we dat helder hebben vanochtend. Dat is de boodschap van de levende God aan de vrouwen. En nu gaan, die engel is gezonden om de vrouwen in hun verdriet te troosten. En dat klinkt vooral door in het slot van vers 6. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Kom maar dichterbij, hebben die engelen gezegd tegen die vrouwen. Kom maar kijken in het graf. Dan kun je de plek zien waar de Heere Jezus, waar jullie zaligmaker gelegen heeft. Kom maar hier. Proeft u iets van die liefde? Ik hoop dat u daar iets van proeft in die liefdevolle zorg van de Heere. In die woordjes, kom herwaarts. Die engel spreekt namens de Heere. Hè? En dat de Heere dat nog wil zeggen tot die vrouwen, ja, dat is onverdiend. Dat is een wonder. Want we zeiden het. Die vrouwen, ja, de Heere had het beloofd. Hij zou opstaan. En die vrouwen die waren met de Heer Jezus meegegaan van Galilea naar Judea. Die hebben ongetwijfeld ook die wel geweten van wat de Heer Jezus toen gezegd heeft. Dat kan toch niet anders. Maar ook zij hebben die belofte niet in geloof omhelst. Of op zijn best, maar met een heel zwak geloof omhelst. En dat is altijd schuld, gemeente, ook in het leven van de kerk. Dat moeten we echt vasthouden. Het ongeloof mag nooit goed gepraat worden. Dat is altijd zonde. Het is de grootste zonde, zegt een van de Puritijnen. Als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, waar overtuigt hij dan het meest van? Kunt u lezen, Johannes 16, vers 9. Van zonde, zegt de Heer Jezus, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Wat is dat ongeloof? Een God onterende zonde, waar ook de vrouwen hier aan het graf zich schuldig hebben gemaakt. O, wat zien wij hier hun liefde voor Christus. Dat ze naar het graf komen. De liefde was er wel, maar het geloof, dat was maar zo zwak. En dat is altijd schuld. Daar doen we de Heere mee tekort, ook na ontvangen genade. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere gezegd had tegen die vrouwen. Niet kom herwaarts, maar wijk van mij. De Heer had het 3 keer gezegd. Had de Heer kunnen doen, rechtvaardig. Wijk van mij. Maar de Heer zegt, kom maar. Kom herwaarts. Zie de plaats waar de Heer gelegd heeft. Dan mogen ze het ook met hun ogen zien, gemeente. Dus ze hebben het niet alleen gehoord van de engel, dat de Heer Jezus is opgestaan, dat ze het gehoord hebben. Maar ze mogen het ook zien in het graf. Dat het echt leeg is, dat daar niet een lichaam ligt. Wat komt de Heer zijn kinderen dan versterken? Wat is hij dan een lieflijke zaligmaker? We lezen in Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. De lammeren zal hij in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen. Wat heeft de Heer dan een tedere zorg, juist voor de lammetjes, waar het zo bestreden ligt, die het niet bekijken kunnen. Oh, dat is zijn liefste werk, Zacharia 13. Hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Oh, want de Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed en klein van krachten. Oh, en dan is dat geduld van de Heer, gemeente. Oh, dat we ons daarover zouden mogen verwonderen. Als wij de vrouwen zien afdalen in het graf. Dat de Heer het zegt. Kom maar hier. En de Heer zegt het ook vanmorgen tegen ons. Kom herwaarts. Als u het ook niet meer weet hoe het verder moet. Als u niet meer weet hoe u zalig moet worden. Als alles verward ligt in uw ziel. Als het alleen maar onmogelijk is. Kom herwaarts, zegt de Heer. En dan mogen ook die andere tekst uit het Matthäus-evangelie wel noemen, waar je die woorden leest. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat doet de Heer nog. Hij gaf die vrouwen rust en troost, vreugde na vrees en smart. Dat doet de Heer nog. Ja, hij doet niet anders dan dat. Dat is wat hij nu doet aan de rechterhand van de Vader. Om zondaren rust te geven. O gemeente, kom dan tot hem. Want wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Hoeveel schuld u ook hebt vanwege uw ongeloof. Hoeveel schuld u ook hebt vanwege het feit dat u nooit naar God gevraagd hebt en gezocht. Het klinkt toch vanmorgen. Komt herwaarts tot hem. En dan mogen die vrouwen in het graf kijken. En wat hebben ze daar gezien? Daar hebben ze gezien de plaats waar de Heere gelegen heeft. En vanuit Johannes weten we dat daar de doeken liggen. Keurig opgerold. En de zweetdoek op een aparte plek. Die herinneren nog aan zijn dood. Aan zijn vernedering. Aan zijn lijden. En dat mochten de vrouwen nu zien. Maar ze hebben daar niet alleen gezien dat de Heer Jezus daar lag. Nee, wie door het geloof in dat graf mag blikken, gemeente. En wat gun ik u dat? Dat u ook door het geloof in dat graf mag kijken. Dan ziet u daar niet alleen de plaats waar de Heere lag. Maar dan ziet u daar ook de plaats waar u lag. De Heer Jezus is begraven. En hij heeft in zijn begraven worden, heeft hij zijn kerk meegenomen. Zijn gelovigen, allen die de Heer Jezus zoeken, die nam hij mee in het graf. Hij droeg hun straf. Paulus zegt het, wij zijn met hem begraven. De Heer Jezus nam de kerk mee. Hij nam niet alleen hun straf mee, maar hij nam ook hun oude mens mee. De oude mens, vol lusten, onreine begeerten. Die oude mens, vol vijandschap tegen God. Die is daar begraven. In dat graf, de plaats waar de Heere lag. Daar ligt de oude mens. Maar hoe zit dat dan? Die oude mens, zondige Gods kinderen dan niet meer? Oh, misschien dat er iemand hier is vanmorgen die het zo moet zeggen met Paulus. Oh, ik ellendig mens, wie zal me toch verlossen? Die oude mens is zo krachtig en levend. Ook na ontvangen genade. Ja, dat is waar. Maar nou eens eerlijk, gemeente. Als u uw oude mens voelt. Als die zo krachtig is. Als u door uw zondige driften en lusten wordt meegesleurd. Gaat dat nou van harte? Koestert u die zonde? Of gaat het tegen uw wil in? En geeft het zo'n droefheid, zo'n verdriet in uw ziel? O Heere, die zonde, die boosheid die me altijd aankleeft. Gemeente, kijk daar toch naar. Is het nou uw liefde en uw lust om zonder de Heer Jezus te leven? Of wilt u van harte strijden tegen die zonde? En is het uw dagelijkse gebed? Heere, bewaar me toch. Is de zonde nou het grootste kwaad geworden? O, dan, als dat zo is, dat u de zonde niet meer kan liefhebben, dat er een andere liefde gekomen is, ja, dan is, mogen we toch zeggen, dan is dat een bewijs. Dat als u in dat graf kijkt, waar die vrouwen in mogen blikken, die plaats waar de Heer Jezus lag, dan lag daar ook uw oude mens. De macht van de zonde die is gebroken in het leven van Gods kinderen. Gij zijt niet meer onder de wet. De zonde zal over u niet heersen. Want u bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Je hebt een nieuwe koning gekregen. En wie in Christus is, gemeente, die is een nieuw schepsel. Dan bent u niet alleen met Christus begraven. Maar dan mag u in die lege plaats waar de Heer Jezus lag. Dan mag u door het geloof ook zien dat hij daar nu niet meer is, dat hij daaruit is gegaan. Hij is hier niet. Hij heeft het graf verlaten. Hij is opgestaan. Het eeuwigheidsleven is aangebroken voor Christus. Hij zal nooit meer sterven. Hij zal nooit meer gebrek hebben. Dat heerlijke hemelleven, dat is in Christus aangevangen. En dan lezen we in de Bijbel niet alleen van met hem begraven worden, de oude mens begraven, maar ook in Efeze 2, met Christus opgewekt. Toen hij dat graf verliet, nam hij ook weer zijn kerk mee. En dan mag er ook iets zijn van dat nieuwe leven. Ja, dat nieuwe leven, die nieuwe mens. Gemeente, oh, als u in de Heere Jezus bent, dan bent u een nieuw schepsel. Dan is het oude voorbij. En dan is alles nieuw geworden. Dan is, hoe kun je dat weten, of je dat nieuwe leven kent? Dan is het leven u Christus. Dan is hij uw leven geworden. Dan heeft u een nieuwe liefde gekregen. Dan strekt al uw lust en uw liefde zich uit tot hem. En in hem tot de drie enige God. Dan krijg je een nieuw verlangen om hem te zoeken, om hem te dienen, net als die vrouwen, ook met uw goederen. Dan krijgt u een verlangen om hem groot te maken. En dan kan het ook zijn dat je nieuwe vrienden krijgt. Oh, dat weet ik toch wel zeker. Dan krijg je ook nieuwe vrienden. Als u met Christus opgewekt wordt uit het graf, krijg je nieuwe vrienden. Ik ben een vriend en metgezel van allen die uw naam eerbiedig vrezen. Dan krijg je die andere zoekers van Jezus. Die krijg je dan zo hartelijk lief. En die brengt de Heer ook op je pad. Net als die vrouwen. Ze zijn samen. Twee zoekers. Dan krijgt u ook nieuwe vrienden. Dan, ja, doortrekt heel uw leven. We zouden hier nog heel lang op door kunnen gaan. Maar de tijd zal ons ontbreken. Je krijgt ook een nieuwe vreugde. Een nieuwe blijdschap. En dat zien wij ook in ons gedeelte. Waar je vroeger zo blij kon zijn. Ja, misschien wel om een sportuitslag. Wat Ajax of Feyenoord gedaan hebben. Kon je blij om zijn. Of u kunt met heel uw hart blij zijn. Omdat het zo goed gaat met uw bedrijf. Dat echt de vreugde van uw leven is. Dat uw hoogste goed is. En dan krijg je toch een nog hogere vreugde. Een nieuwe vreugde. Die vreugde die de vrouwen ook gehad hebben in vers 8. Ze gingen met vrezen en met grote blijdschap om het de discipelen te vertellen. Ze mochten zich verheugen en verblijden in wie? In Christus en in zijn werk. Dat wordt uw hoogste vreugde. En dan is het hier op aarde maar ten dele. Al zegt de catechismus, we mogen hier op aarde door het geloof een begin van die eeuwige vreugde hebben. Maar die vreugde is vaak zo betrekkelijk. Gaat voorbij, maar gemeente. Als u iets van die vreugde mag voelen, oh dat het dan de hoop mag verlevendigen. Hier is het maar gebrekkig. Is er ook die droefheid nog over de zonde? Maar straks, dan mag u, als u een zoeker van Jezus bent geworden door genade, dan mag u die volkomen zaligheid gaan bezitten, die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord, die in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om de Heere eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.